Ik hoor ook veel mensen die wel zeggen als ze naar mijn werk kijken van goh, ik word er echt ingesleurd. Dus ik denk van ja, maar wat als je dat dus letterlijk kan doen, dat je mensen erin kan zetten en dat ze gewoon daar zijn.
Dit is Creative Café, de podcast. Creative Café is een platform voor en door creatief professionals. In deze podcast gaan we in gesprek over zaken die creatief professionals bezighouden. We zitten hier vandaag samen met beeldend kunstenaar Floor Schothorst. Floor nam vorig jaar deel aan de schrijfinterviews van Creative Café. Hiermee kregen we al een klein beeld van de kunstenaar achter de werken. Maar het is ook een mooie aanleiding om Floor uit te nodigen voor de podcast. Floor, welkom.
Dankjewel.
We hebben jou uitgenodigd omdat wij onder de indruk zijn van jouw werk en de interview erg leuk was. Zou jij aan de luisteraars willen vertellen hoe we jouw werk kunnen omschrijven?
Ja, wat ik maak zijn eigenlijk hele grote tekeningen over het algemeen. Dus denk aan minimaal 1,5 meter breed en dan vaak een paar meter hoog. En daarop maak ik tekeningen in hele organische stijl. Dus het zijn vormen die doen denken aan van alles, aan lichaamsdelen en binnenkant, buitenkant van de mens. Maar het is het nooit expliciet. Het is vooral heel organisch dus. En soms in houtskool, soms in pastelkrijt. Dus het is eigenlijk, mensen noemen het wel eens abstract, maar eigenlijk is het dat niet. Het is een beetje alsof je op een realistische manier teken ik dingen die abstract zijn, zou je kunnen zeggen.
Zijn ze nou wel gebaseerd op onderdelen van lichaam?
Ja, maar specifiek lichaam. Waarom specifiek lichamen?
Nou, ik zie niet hetzelfde als jij.
Ja, dus dat is eigenlijk ook de bedoeling dat niet iedereen er hetzelfde in ziet. Dus daarom probeer ik echt, als het te specifiek wordt, dan probeer ik dat weer te vermijden. Dus dan moet ik weer even de andere kant op.
Doe je dat soms wel dan? Dat je iets heel, dat je begint zeg maar in een flow en dat het heel specifiek wordt?
Nou, er gebeuren wel eens dingen per ongeluk, ja. En ik hoor ook echt wel vaak mensen die zeggen, oh, dat lijkt op een...
Zie je? Mevrouw hier, ik ben de enige die het ziet.
Maar dat vind ik ook wel heel fijn als mensen denken dat het aan hun ligt, zeg maar. Ja, ja, ja. Dus dat mensen denken, oh, ik heb een dirty mind of zo. Terwijl, ja.
Ja, dus daar doe je het gewoon voor.
Precies,
dus eigenlijk.
Het ligt inderdaad aan jou, ja.
Het ligt aan jou, ja. Het ligt aan mij. Je zegt meer mensen zien het. Het ligt helemaal niet aan mij.
Nee, maar ik vind het wel fijn als mensen dat denken. Ja,
ja, ja. Precies. Dan bouw je het gewoon zo. Ja. Dat is niet, iedereen, ja. Elke luisteraar vraagt zich gewoon af hoe het eruit ziet. Als het zo
dat
omschrijven.
Hoop ik. Ja, ga vooral even kijken.
Ja, precies.
We zetten sowieso de link eventjes naar Floor's portfolio op de site. Zodat we meteen even door kunnen klikken.
Hoe begin je zo'n proces?
Meestal begin ik gewoon met een groot wit vel en dan kies ik een plek en dan maak ik daar soms zelfs met mijn ogen dicht een vorm en vanuit daar bouw ik verder. En soms gebeurt het ook wel eens dat ik wel meer een beeld in mijn hoofd heb. Soms is dat echt een soort, bijna een soort visioen of zo en dan probeer ik dat eruit te krijgen, maar meestal is het gewoon een beetje random.
En gaat het dan gewoon vloeiend meteen door van begin tot eind of? Stop je halverwege denken en ik weet het niet meer en dan moet je weer terugkomen?
Ja, ik moet altijd wel even afstand nemen en soms even broeden erop. Het begin is altijd makkelijker, want dan ik laat het eigenlijk groeien alsof het ook echt iets organisch is. Dus ik bouw echt een stuk helemaal uit en dan pas ga ik verder. En soms gaat dat heel makkelijk, weet ik meteen wat ik moet doen en soms moet ik daar wat langer over nadenken. En naar het einde wordt dat steeds moeilijker, omdat je ook de compositie moet wel kloppen en...
Dan zit je in de compositie die er al staat en dan moet je daar verder uit opbouwen.
Ja, en dan wordt het altijd een beetje spannend, want dan kan je het gaan verpesten. En in het begin gaat dat nog niet echt. Nou ja, voor mijn gevoel kan dat dan. En dan moet ik gewoon heel voorzichtig dat het wel overeind blijft.
Het klinkt alsof je heel out of nowhere zeg maar, aan de slag gaat. Maar ga je ook wel echt met een plan aan de slag soms? Of haal je echt ergens inspiratie uit?
Nou, ik probeer plannen een beetje te vermijden, omdat als ik een plan maak, dan denk ik veel te ver vooruit. En dan zie ik alle beren op de weg. En de meeste ideeën die ik heb, voer ik nooit uit om die reden, omdat ik dan al alles afwijs voordat ik ben begonnen. Dus werkt dit voor mij beter om gewoon zonder plan gewoon te gaan doen en dan kijken waar ik eindig. En er is wel iets van een inspiratie, maar dat komt echt vooral uit mezelf. Als een soort gevoel van, ja, een beetje een oergevoel of zo. Dat onderbuikgevoel wat je vast wel kent. Soms ook dat, ik heb het ook wel eens omschreven als dat destructieve gevoel wat je hebt als mens. De doodsdrift wordt het ook wel genoemd. Dus zeg maar bijvoorbeeld, als er een trein aankomt of zo en je staat op het perron en er is iets in je wat zegt, wat als ik nou gewoon een stapje naar voren doe? Ja. Gewoon dat gevoel. Of als je aan de rand van een klif staat en denkt, oh, wat als ik het doe?
Ja, precies.
Ja. Dat gevoel, dat is heel grappig dat dat aanwezig is in de mens. En dat is de tegenhanger van de levensdrift. En die zit er natuurlijk ook in. Alle gevoelens, zeg maar, van voortplanting en alles wat erbij hoort. Maar dat hoort er ook bij. En die tegenhangers van elkaar vind ik heel inspirerend. Dat contrasterende wat ook samenwerkt met elkaar. Want dood en leven hebben elkaar nodig. Dus die wisselwerking vind ik heel prettig. En dat gevoel is wel iets wat me inspireert. Dus klinkt misschien heel complex, maar
ja, wel interessant. Ja. Ja, grappig. Ja. Waar je de inspiratie uit had.
Ik vind het heel cool en verhelderend. En juist heel veel respect voor.
Ja.
Want als ontwerper zit je juist met een plan. En die beren zijn er ook. Zeker. Maar ja. Je moet door. Dus dat je dat helemaal los kan laten, vind ik echt super knap. De indrukken die we al gekregen hadden van jou op je portfolio, op de filmpjes die gedeeld zijn en op het interview, hadden we het idee dat je een hele relaxte mindset hebt van ik zie het wel en het komt wel en maak je niet druk over alles. Klopt dat of hebben we dat verkeerd gezien?
Het is, helaas is dat in de praktijk niet altijd zo. Maar die mindset heb ik wel nodig om goed te kunnen creëren. Dus het is iets wat ik soms moet afdwingen. Maar ik heb ook af en toe zeker wel stress. Ook om gewoon het kunstenaarsbestaan is gewoon best wel complex. Om gewoon te kunnen bestaan als kunstenaar. Dus dat is wel iets wat stress oplevert. Dus helaas ben ik niet zo relaxed daarin als ik zou moeten zijn of zou willen zijn.
Hoe ga je daarmee om met dat kunstenaarschap? Want je hebt het ook over dat het onvermijdelijk is om ondernemerschap en kunstenaarschap bij elkaar te laten passen. Hoe ga je daar dan mee om?
Gaandeweg uitzoeken hoe het gaat en overleven. Daar komt het een beetje op neer. Ik heb gewoon gemerkt, ik ben gewoon niet zo'n goede ondernemer. Dat zit gewoon niet zo in mijn bloed. Maar ik moet wel, want ik wil kunstenaar zijn en er is geen andere vorm. Ik kan niet onder een baas werken als kunstenaar. Dus ik zal daar een manier voor moeten vinden. Maar dat ondernemen en jezelf verkopen, dat zit heel erg niet in me. Dus,
maar ook geen manager of zo, of een agent of zo aannemen die jou verkoopt.
Ja, die moet je weer betalen.
Dus, ja. Ja. Maar die moet zichzelf verdienen, neem ik aan. Zichzelf terugverdienen.
Ja, nou ja, als dat zou kunnen, zou dat voor mij een ideale situatie zijn. Ook omdat ik dan iemand heb om verantwoording aan af te leggen. In plaats van alleen maar mezelf. En dat is wel iets wat voor mij beter werkt.
Je laat je in ieder geval wel heel goed zien met je werken. En je bent op veel platforms aanwezig, volgens mij.
Ja, klopt.
En ook exposities zie ik ook heel vaak.
Ja, dat is wel waar. Nou, leuk dat je dat zegt, want ik heb het gevoel dat ik niet zichtbaar genoeg ben. Maar ja, en het komt ook, bijvoorbeeld social media is natuurlijk iets wat je echt veel moet inzetten eigenlijk. Maar ik merk dat ik dat heel vaak gewoon vergeet. Dat ik denk, oh ja, ik heb al echt een half jaar weer niks op Instagram geplaatst of zo. En dan, het is eigenlijk wel goed dat dat soort middelen er zijn. Want het is gewoon een gratis manier om jezelf op de kaart te zetten. Maar ik vergeet het vaak gewoon of ik wil het niet of...
Ja, heel veel creators hebben dat inderdaad. Ja. Een soort van afkeer naar die hele social media. Omdat we gewoon de hele dag een beetje lekker willen creëren. En,
ja, precies. Ja. Terwijl als ik er wel iets op zet, vind ik het ook wel weer leuk. Want dan merk ik, ik krijg reacties en mensen zien het weer. En dan denk ik, eigenlijk is dat wel waar ik het voor doe. Ja. Maar dat moet ik altijd weer even opnieuw ontdekken.
Dus, opnieuw ontdekken? Ja. Zit je ook op TikTok?
Nee, dat gaat net een stapje te ver voor mij.
Die hele generatie die ik ken van kunstenaars, die zegt precies hetzelfde.
Toch een millennial, hè?
Ja, forever millennials. Je zei net dat soms een beetje het duurt even om in die rustige mindset te komen, zeg maar, om te kunnen creëren. Hoe forceer je dat dan? Hoe kom je in die rustige mindset?
Muziek helpt wel. En soms is het ook moeilijk om even de juiste muziek te vinden daarvoor. En soms probeer ik ook te mediteren, maar als ik eenmaal gestrest ben, dan lukt dat ook niet. Ja, vaak is het gewoon ook maar iets doen waarvoor ik niet zo heel creatief hoef te zijn als het niet wil. Dus gewoon of iets natekenen of ik moet wat administratie gaan doen. Of...
Een soort mundane task om in de task te komen.
Precies. En als ik eenmaal dan die rust gevonden heb, dan kan het wel weer.
Ja. Niemand, ik heb nog nooit eerder gehoord in administratie en rust.
Ja, maar dat zijn dingen waarvoor je niet zo creatief hoeft te zijn. Die moeten gewoon. En
precies.
Dus dan is het maar van, dan doe ik dit maar, want echt creëren lukt nu niet. En dan doe ik het maar iets waar ik geen zin in heb.
Dus ja. Daar komt dan de rust.
Ik word er niet heel rustig van, maar...
Ik voel je.
Ik begrijp hem wel.
Ja, toch? Ik stiekem ook wel.
Ja, het is wel een beetje dat werkontwijkend gedrag, zeg maar. Ja. Creatieve procesontwijkend.
Ja.
Maar het is iets wat je kan controleren.
Ja.
En daardoor hoef je dan even niet na te denken over dat je hoofd niet verder denkt dan het stukje creatie wat je al gedaan hebt. Dus...
Ja, procrastination for life.
Ja, en misschien is ook dat werkontwijkend gedrag wat je noemt, is ook wel waardoor ik dan weer creatief word. Want op het moment dat ik iets moet doen, dan wil ik tekenen. Dat had ik ook altijd, als ik vroeger huiswerk moest maken of zo. Ik tekende al mijn boeken vol, maar er kwam geen huiswerk uit, zeg maar. Dus gewoon omdat je iets moet doen, word je creatief en ga je dingen maken. En dan is het gewoon, omdat het eigenlijk niet mag, gaat het veel makkelijker.
Ja, grappig. Ja. Ontwijkend gedrag brengt het weer terug naar de creativiteit.
Ja.
Nou ja, wat ik nog ook wel interessant vond, was dat stukje leven en dood en hoe je daar inspiratie uit haalt. Niet heel veel mensen halen inspiratie uit het leven en dood. Wat is dan precies de inspiratie? Het is niet, neem ik aan, kijken naar de dood. Iemand dood maken.
Ja, dat doe ik ook wel. Nee.
Hoeveel lijk heb jij in jouw helder? Hoe vormt dat een soort inspiratiebron?
Nou, ik vind het vooral fascinerend hoe ook uit dood weer leven ontstaat. Zoals ook bijvoorbeeld bepaalde schimmels of rottingsprocessen. Die kunnen er soms ook echt fantastisch uitzien. Dat idee dat die dood weer zorgt voor leven van andere organismen. Het zorgt er ook voor dat er weer nieuw leven geboren kan worden. Want als we niet zouden sterven, zouden we niet geboren worden, zeg maar. Nee, een beetje. Ja,
dan gaat ook weer terug naar de ashes.
Alles gaat weer over in elkaar, zeg maar. Dat is ook hoe de natuur in elkaar zit. En dat vind ik gewoon wel een heel fascinerend proces. En niet zozeer die dood. Nou ja, ik vind het ergens ook wel geruststellend dat het leven eindig is, eerlijk gezegd. Dus ik vind dat ook niet een heel naar onderwerp of zo in die zin. Natuurlijk wel als je denkt over de dood van mensen die je kent of zo, vreselijk, maar...
Ja, eigen vergankelijkheid is een rust.
Eigen vergankelijkheid, ja, kan ik wel rustig van worden, ja.
Grappig heb ik ook.
Ja.
Ja. En is dat dan ook wat een beetje... Ja, ik ken het werk en de luisteraars waarschijnlijk misschien kennen het werk, misschien nog niet. Maar als je het eenmaal het werk ziet, is dat wat dan vertaald in het organische, zeg maar? Of vertaald op een andere manier in de andere dingen die je maakt?
Ja, ik weet niet of het een hele letterlijke vertaling is van dat betekent dat en dat betekent dat. Dus maar ook, het is meer het gevoel wat ik daarbij krijg. Of het is meer een vertaling van een gevoel, denk ik, dan.
Interesting.
Maar ook wel die vormen. Je kan sommige stukken misschien ook wel schimmels en dergelijke in herkennen. Of ik heb ook een werk gemaakt dat helemaal bestaat uit gaten en dat soort dingen. En dat is vaak ook wel iets wat mensen... in die zin naar vinden, alsof het een soort vergankelijkheidsding is.
Die agorafobia.
Ja, zoiets.
Een van die fobia's inderdaad.
Ja, het is een fobie. Ja.
Heb je die fobie?
Ik niet, nee. Maar ik had een tijdje een ateliergenote die fobie wel had. En ik kon er ook altijd heel erg van genieten als ik dat soort werk maak.
Oh, ik kon genieten ook echt. Dan heb je die fobie.
Ik vind het heel naar, maar ook wel lekker. Ja.
Gross. Dat gevoel, lekker dan. Ik krijg meteen zo'n beeld van, ik kan er niet tegen. Doe maar geen gaatjes.
In het interview hebben we jou gevraagd over wat voor werk je zou nog zo willen maken. En toen zei je iets met zachte materialen, misschien gitaars. En dat je er dan uiteindelijk doorheen zou kunnen lopen of zwemmen of klimmen. Heb je dat nog steeds, het idee van dat wil ik maken? En hoe zie je dat voor je?
Ja, dat is nog steeds wel een beeld wat ik nog steeds in mijn hoofd heb.
Wat is gietharst?
Ja, denk aan epoxy en dergelijke. Dus iets waarmee je 3D kan werken.
Check.
Maakt niet zoveel uit wat voor materiaal het is. Maar... Okay. En misschien, daar kan ik nog niet zo heel veel over zeggen. Ik wil me aanmelden voor een project waarbij dat kan. Maar goed, dat is nog maar de vraag of ik daaraan mee kan doen. Dus daar ga ik verder niet heel veel over zeggen. Maar het zou wel heel leuk zijn om dat een keer uit te voeren.
En is dat dan zo'n droomproject? Heeft elke kunstenaar dan, zeg maar... Dit is de dream project ooit. Als ik alle middelen heb, dan zou ik dit willen doen. Is dat dit? Of heb je een andere dream project? Of het, als geld geen kwestie is, als tijd geen kwestie is, wat zou je doen? Wat zou je maken?
Dit staat zeker wel op mijn lijstje. Ja? Van het moet er een keer komen. Ik hoor ook veel mensen die wel zeggen als ze naar mijn werk kijken van... Goh, ik word er echt ingesleurd. Dus ik denk van, ja, maar wat als je dat dus letterlijk kan doen? Dat je mensen erin kan zetten en dat ze gewoon daar zijn. Dus ja, het moet er gewoon een keer komen voor mijn gevoel.
Ben je wel eens geweest bij die Instagram, ik weet niet eens hoe het heet. Je hebt zo'n Instagram bedrijf in Amsterdam. En dan heb je van die verschillende kamers waar je dingen... En een van die kamers is een baarmoeder waar je doorheen loopt, zeg maar. En dan word je ook geboren.
Ik bedoel maar.
Zal je een keertje wat het... Pas misschien de... Mensen denken, waarom zeggen we dat? Wacht maar dat je het werk ziet. Ik wil niks in je oor fluisteren of zo.
Nou, ik zou het werk van Floor wel in 3D... En dan dat je er echt doorheen kan lopen, zie ik ook echt wel voor me. Het is net een stapje next level dan dat bijvoorbeeld de Corpus. Een museum waar je dus doorheen kan lopen. Omdat dat natuurlijk heel realistisch zou moeten zijn. Zo is het lijf dus, daar ga je doorheen. Maar bij jou is het gewoon, als je het werk ziet, alsof het een droomwereld is en dat je daar doorheen kan gaan. Dus ik zou het wel zien zitten, ja.
Wat zou de textuur zijn ervan dan? hoe zou het aanvoelen?
Ja, maar voor me.
Nou, alleen die vraag, dat is ook al een reden waarom ik het zou willen maken. Ja, gewoon met die texturen werken. Ja, dus,
geloof ik helemaal. En als die droomproject gedaan is, zeg maar, en het staat, wat dan? Heb je nog een droomproject?
Ik heb niet één droomproject, denk ik, van daarna ben ik klaar. Ik wil gewoon wel mezelf voortdurend blijven ontwikkelen en kijken waar ik uitkom. Misschien een beetje dat planvermijdend. Ja, ik vind het altijd heel lastig om te bedenken van waar wil ik nou eigenlijk naartoe? Want eigenlijk is mijn doel gewoon blijven maken en dat kunnen blijven doen. In die zin is dat... Lage ambitie misschien, maar ook wel weer hoog. Als ik wil komen waar ik kan komen ermee en dat zoveel mogelijk mensen het kunnen zien.
Ja.
Misschien is mijn ambitie in die zin ook juist wel weer heel hoog. Dat ik denk, de hele wereld moet mijn werk zien. Maar
nee, natuurlijk niet. Dat is dan.
Ja, precies. Maar het is niet alsof ik zelf, zeg maar, bekend zou willen worden. Dus dat niet? Vind ik altijd een beetje een lastig.
Waarom niet?
Ja, lijkt me gewoon ingewikkeld. Dan bemoeit iedereen zich zo met je...
Dat bepaal je zelf, toch?
Ja, dat is waar. En als kunstenaar word je toch nooit echt beroemd.
Nou,
dus, tenminste...
Andy Warhols, zijn er genoeg te noemen.
Als je de gemiddelde mens vraagt, noemen ze de top 5 van kunstenaars op dit moment, dan weten ze dat niet eens. Ze komen altijd weer met Van Gogh en Rembrandt en veel verder komen ze niet. Dus.
Maar dat is ook inderdaad... Kunst is heel subjectief.
Ja, het heeft een beetje een klein publiek, denk ik gewoon. Van mensen die echt liefhebber zijn ervan.
Ja, maar kunst kan ook van alles zijn. Hè? Ik bedoel, ik zou een chef-kok kunnen noemen die mooie kunstwerken maakt met zijn eten.
Ja,
zeg
dat
maar.
Is waar.
Dus ja, het is moeilijk om een hedendaagse kunstenaar te noemen. Aangezien ons kunstvormen nu zo breed zijn, zeg maar. Ja, ik ken genoeg artiesten, muzikanten, lyricists die lyrics schrijven als poems, als woordkunsten, zeg maar. Ja, hetzelfde.
Dat is waar. Maar dan ken je meestal het werk en meer dan de persoon.
Misschien wel, ja. Ja. Maar daarom vind ik, denk ik dat mensen het moeilijk kunnen benoemen, denk ik. Of echt zeggen van ja, dat ze absorberen het wel de hele dag, elke dag. Maar ik zou het niet als misschien kunst benoemen. Of...
Ja, precies. Maar ik denk inderdaad dat je niet zo gauw het risico loopt dat je door paparazzi wordt aangevallen of zo.
Paparazzi? Nee, dat denk ik. Oké, nee, check. We zijn geen celebrity die op televisie is elke dag.
Nee, dus ik... Nee,
maar dat stukje weet dus niet. Dat is dan de fame eigenlijk, dat paparazzi achter je aanrent.
Ja, precies. Nou, dat lijkt me verschrikkelijk. Maar ik geloof niet dat ik daar bang voor hoef te zijn. Dus,
check, oké. Okay. Maar je zou wel dat het werk overal te zien is. Dat zou je wel willen.
Dat, ja, dat zou op zich wel leuk zijn.
Is dat het ook hetgene wat als jij dan zegt van nou heb ik succes behaald, dat is dat? Of denk je van nou, als ik weet ik veel expositie of zo behaald heb, dan heb ik succes? Of denk je nou, als ik mijn geld mee verdiend heb, dan is het prima.
Wat is succes? Hoe meet je dat?
Ja, ik denk dat laatste. Als ik er... van kan leven, zeg maar, dan ben ik wel heel tevreden al. Daarna zien we wel weer verder, want ik denk dat je als mens niet zo heel gauw echt tevreden bent. Maar voor nu is dat wel mijn doel.
Ik spreek de laatste tijd heel veel kunstenaars en creatieven die ook met de business van creativiteit bezig zijn. De vraag die heel vaak een beetje blijft hangen is, heb je hobby's en kan je hobby's hebben?
Nee, want je doet gewoon wat je wil doen. Dat is gewoon wat mijn werk nu is.
Maar heb je dan een hobby naast werk?
Niet echt, nee.
Grappig, duwtje.
Ja, precies. Herkenbaar.
Ja, geen hobby's naast werk. Mij niet van het puzzelen of zo. Rummikuppen op zaterdagavond.
Helemaal niet. Nee, maar je merkt het wel, ja. Dat is gewoon een dilemma waar veel creatieven mee zitten. Omdat ze van hun hobby hun werk gemaakt hebben. Waar blijft dan die ontspannen hobby die je dus naast dat werk doet? Hoe ga je dat invullen?
Ja.
En het hoeft misschien niet zo'n grote hobby te zijn als dat je vroeger als kind heel graag tekende naast dat je naar school ging. Maar wat voor een ding kan dat wel invullen zodat je die rust krijgt, dat je er even vanaf gaat?
Ja. Netflix op de bank met een fetushouding en huilend.
Ja, nou dat
is. Dat is mijn hobby.
Ja. Maar dat mag je dan weer geen hobby noemen.
Oh, dus, niet, ja. Nee? Oh, ik doe het elke dag.
Precies, maar iedereen doet dat elke dag.
Het levert dus dan geen geld op. Het klinkt als mijn hobby, hoor.
Iedereen ja, okay. Heeft dezelfde hobby.
Ja, ja precies.
Netflix in de fetushouding.
Ja.
Wat voor series kijk je eigenlijk? Films?
Oh, van alles.
Ja?
Ja, we kijken nu toevallig The Boys.
Die is leuk.
Denk ik wel echt.
Ja?
Ja, is wel goed. Ja.
Lekker. Ook heel organisch, hè?
Ja.
Heb jij hem ook gezien? Ik weet niet hoe ver je bent.
We zijn eind van seizoen 2.
En haal je daar ook inspiratie uit? Of komt het echt uit alleen maar dat gevoel van leven? En
ik denk dat ik indirect overal inspiratie uithaal. Maar toch, het gaat nooit zo heel direct. Het is niet zo. Ik weet waarschijnlijk zelf ook niet per se wat mijn inspiraties zijn, maar
ja.
Het gebeurt. Ja, ik absorbeer en het gebeurt een keer. Ja.
Oh. Jij, Nieuwtje? Haal jij inspiratie van?
Hetzelfde als Floor. Het komt gewoon vanuit verschillende dingen. En juist ook op momenten dat het eigenlijk niet kan.
Hmm.
Als ik een tekstje moet schrijven voor iemand of voor de socials, dan komt die eruit op een moment dat ik alleen mijn telefoon heb. En dan schrijf ik hem in 5 minuten. Als ik ervoor ga zitten, dan denk ik, ja.
Dat kan niet.
Heb je ook heel herkenbaar, ja. Ja.
Heb je speciale tijd dat je het beste creëert?
Nee, ja, als het niet uitkomt, inderdaad.
Als het niet uitkomt, nice, verdoemd.
Inderdaad, als ik naar mijn atelier ga, dan duurt het heel lang voor ik op gang kom. En als ik denk, nou, ik ga zo naar huis, dan ben ik opeens bezig. En dan ga ik veel later naar huis dan ik eigenlijk van plan was. Dus.
Maar misschien is dat je creatietijd. Dus dat je eigenlijk later naar binnen moet komen. Ja. En 5 uur 's middags is de punt dat je is je piekpunt.
Ja. Die deadlines, die zijn.
Ja.
Oh, ik hou van het geluid die ze maken als ze voorbij zoeven. Oh, daar gaat er nog eentje.
Ja, maar het is inderdaad voortdurend zo'n gevecht van, oh, mijn brein werkt op een bepaalde onhandige manier. En hoe richt ik mijn leven zo in dat ik die onhandigheid van mijn brein een soort van ruimte geef om te presteren? Dus, ja.
Maar werkt het voor jou om deadlines in te stellen? Want bij ontwerpers, dan hoor je het alleen maar. Die werken dan, lukt niet. En dan een dag voor de deadline gaan ze aan de slag.
Ja.
Maar bij beeldend kunstenaars heb ik het wel vaker gehoord. Die zeggen van, ja, kan ik niet hoor. Laat mij maar vrij.
Oh nee, ik heb wel echt deadlines nodig eigenlijk. Tenminste, zeker om iets af te maken. Want ik kan soms echt 3 jaar lang met 1 ding bezig zijn. En af en toe een beetje. Terwijl als iemand dan zegt, volgende week moet het af zijn, dan lukt dat.
Ja.
Ik wil niks zeggen, maar ik denk dat is een heel millennial probleem. Ja. Van die kind die niks op school deed tot aan de laatste avond ervoor. En toen alles eruit knalde.
Altijd.
Dit is dat millennial.
Ik heb ook veel van mijn cijfers goed gemaakt met mijn eindexamen, zeg maar.
Ja, precies dat. Ja, ja. Ja. Om het gemiddelde weer naar boven te krijgen. Ja, terwijl we gewoon uitmuntend konden presteren, maar nee.
Kan prima.
Ja, precies. Nee.
Maar niet als je de tijd hebt.
Niet als je de tijd hebt. Nice. Wat doen? Zou je 3 jaar aan de werk kunnen werken? Heb je wel zo, wat is het langst wat je aan de werk gewerkt hebt?
Ja.
Er staat al 15 jaar eentje op de plank.
Ja, nee, maar er liggen wel projecten waar ik ooit eens aan begonnen ben. En dan soms pak ik het na een paar jaar weer op. Maar het is niet zo dat ik dan echt elke week 3 jaar lang met iets bezig ben.
Nee, maar je hebt langlopende projecten waar je echt nog steeds aan sleutelt.
Ja, dat gebeurt wel. Dan ben ik het gewoon even vergeten en dan zie ik het opeens weer liggen. En dan denk ik, oh, dit was helemaal niet zo slecht. Laat ik eens verder gaan.
Ja, kijk, in mijn werk kan dat bijna niet. Bij het ontwerpen kan het misschien wel. Je zou wel iets kunnen beginnen, maar ik moet een foto maken. Dus ja. De finished product moet voor me staan. En ik kan het niet 3 jaar lang laten.
Nee.
Ik kan wel 3 jaar broeden op een idee, zeg maar.
Ik wou zeggen, je hebt toch ook gewoon vrije projecten waar je iets mee kan?
Ja, ja, waar je kan broeden op een idee. Maar ik kan niet een lijntje trekken, 3 jaar in de kast leggen. En dan weer nog een lijntje trekken en dan weer in de kast leggen.
En hem niet maken en dan 3 jaar later nog een keer opnieuw proberen te maken?
Ja, dan maak je hem weer 2 keer. Dus dan heb je wel een keertje.
Helemaal anders.
Nog steeds het idee. Je broedt dan 3 jaar op een idee eigenlijk, zeg maar. Ik ga het een keertje proberen. Een soort van halve foto maken. De bovenkant donker, alleen de onderkant. En dan na 3 jaar hebben wat gaan we voor de bovenkant doen? Kijken of dat kan. Wow.
Zo werkt het met ontwerp ook niet, dat je 3 jaar laat liggen, hoor.
Nee?
Nee.
Dan ben je out of date? Waarom niet? Misschien heb je een halve cirkel ergens in een kastje liggen. Zo'n ovaal die nog geen invulling heeft.
Nee, meestal is hetzelfde wat Floor zegt. Dat je iets hebt en eigenlijk denk je, nou, dit is echt crap. En op een gegeven moment Dan denk je van, dan hou je hem tevoorschijn en denk je, dit is eigenlijk wel goed. Zullen we dan iets mee doen? We moeten even verder gaan dan mee.
Nou, dat kan dus wel.
Dat kan wel.
Ja.
Dus het is niet dat er één lijntje ligt en dat je er niks mee doet.
Nee, oké, je maakt wat en dan kom je er weer op terug. Maar dan, precies. Ja, ik kan niet dezelfde mensen weer terugvragen, want die zijn ook weer ouder geworden. 3 jaar ouder. Ze zien ook niet meer hetzelfde eruit. Dus hetzelfde replicaten van wat ik eerst... Het is altijd anders. Ik weet niet, het is een beetje moeilijk uit te leggen.
Ja.
Denk ik.
Dat wordt er bij ons ook.
Ja, dat denk ik nu ook, ja.
Vraag me dan af of je werk dat je gemaakt hebt ook weer hergebruikt voor iemand, omdat je dus niet hebt kunnen publiceren of niet hebt kunnen gebruiken voor die opdrachtgever. Of je dat wel eens hergebruikt voor een nieuwe opdrachtgever.
Hè? Gebruik je wel eens elementen, Floor?
Nee.
Nee? Dus gewoon altijd from scratch weer opnieuw?
Ja, eigenlijk wel.
Cool.
Kan het bij wat jij doet?
Ja, ik denk ook niet echt. Nee. Dus ik werk ook niet altijd met opdrachtgevers natuurlijk.
Nee,
ja. Soms wel, maar dan is het vaak ook specifiek van... nou, ik wil dat, maar dan in dat formaat. En dan begin ik gewoon opnieuw.
Ja.
Dus dan gebruik ik misschien de kleurstelling opnieuw, maar verder...
Grappig, ja.
En mijn stijl, maar...
Ja. Voor jou vond ik abstractie echt helemaal niks. En sinds ik jouw werk ken, vind ik jouw soort abstract vind ik veel interessanter dan wat ik ooit gezien heb.
Nou, dat is een mooi compliment.
Ja, daarvoor krijg ik helemaal niks mee. Dus het is wel heel interessant om naar te kijken, inderdaad.
Ik ben zelf ook geen fan van abstract werk meestal. Hmm. Ik kan er niet altijd zoveel mee.
Grappig.
Soms wel hoor, er zijn uitzonderingen, maar dan moet ik het zien.
Ja. Werk je liever heel groot of heel klein?
Liever heel groot. Maar er zijn momenten dat ik klein werken ook wel lekker vind. Dat je echt even zo erin kan verdwijnen. Even niet nadenken.
En hoe groot is groot?
Het grootste tot nu toe was een tweeluik van 2 keer 2 bij 5 meter.
2 bij 5 meter? Keer 2?
Ja. Dus, en als het groter kan een keer, vind ik dat wel leuk. Om te kijken hoe groot kan ik eigenlijk. Nou, het is natuurlijk eigenlijk onbeperkt.
Is het proces voor een groot werk hetzelfde als een... iets kleiner werk? Is dan ook weer gewoon een random lijn en uitbouwen?
Ja, dat wel. Maar het grote werk is wel wat fysieker, zeg maar. Je bent echt meer heen en weer aan het lopen en grote bewegingen aan het maken. Dus het is in die zin soms ook wat vermoeiender. Nou, niet dat het nou heel zwaar werk is, maar ik merk dat wel, dat ik dan iets vaker pauze moet nemen. Verder is het hetzelfde.
En hoe hou je dan het overzicht in zo'n groot werk? Vooral omdat je heel abstract werkt en op gevoel, zeg maar.
Ja.
Hoe weet je als je hier begint, 10 meter, als je hier begint, hoe het er...
Ja, dan moet even achteruit lopen.
Even achteruit lopen.
Dat is letterlijk wat ik doe. Dus, ja.
En dan vormt het beeld zich, zeg maar...
Ja, dan zie ik soms... in het begin is het gewoon een vorm maken en dan maakt het nog niet zoveel uit. Maar hoe verder het proces gaat, hoe vaker dat ook nodig is. Even achteruit lopen en kijken wat is er nodig en wat is er nog niet goed aan de compositie. En waar heeft het nog iets nodig?
Ik herken het heel erg van tekenen op school, ja.
Deed je het dan ook zo?
Ja. Moet je altijd afstand nemen, want anders zie je het niet meer.
Oh ja. Ik ben geen tekenaar, dus ik kan niet... Ik ken dat achteruitstappen niet.
door je oogharen kijken.
Ja, precies.
Oh ja. Ja, dat moet je ook wel doen in fotografie. Maar dan kijk je meer naar vorm, inderdaad. Vorm en kleur.
Precies zo.
Ja, jij moet toch ook een soort balans vinden tussen goede details en goed geheel?
Ik weet het niet.
Het is eigenlijk hetzelfde.
Nou, en ook weer heel anders. Maar ik denk dat het meer te maken heeft met het werkproces en hoe de persoon zelf werkt. Ik werk misschien heel anders. Ik kan het heel gedetailleerd al vooraf zien.
Hmm.
En dan is het gewoon een kwestie van wat in mijn hoofd zit voor me compleet maken. Ja, dus ik zal aan een tafel zien met 500.000 spullen. En dan moet ik gewoon al die spullen 1 voor 1 verzamelen elke dag. Door die tafel klopt met wat er ook al in mijn hoofd zat. Zo werk ik meer. Dus
en je hebt dat al heel precies dan ook.
Ja. In mijn hoofd heb ik
elk detail heb je al.
Ja. Huh. Ik kan in mijn hoofd door een foto lopen. En elk detail, zeg maar, zien. En ook vasthouden.
En krijg je het dan ook voor elkaar om het zo... na te maken.
Dat is 15 jaar lang de missie geweest, zeg maar. Het proberen. En op een gegeven moment is het gelukt. Ja. Ja. Dus na 15 jaar lang proberen. Dus steeds lukt het niet. Dus ja, ik zie het beeld. Maar waarom is het nog niet? En wat klopt er dan niet? En wat moet ik doen om het te veranderen? En na 10, 15 jaar lukt het nu wel 1 op 1, zeg maar. Ja, min of meer om precies die kopie te maken wat in mijn hoofd zit.
Dus je bent klaar eigenlijk?
Ja. Daar kom ik wel een beetje achter, ja. En daarom vroeg ik het net ook, van wat als je dat droomproject hebt gedaan, zeg maar. Ik spreek nu heel veel vrienden en creatieven in verschillende sectoren die het al een aantal jaar doen. Laten we zeggen 20, 25 jaar bezig zijn. En ze merken dat er een soort einde is aan creativiteit. Niet een einde aan de vorm, de manier. En het is ook logisch, want als je ook kijkt naar Rembrandt, naar zijn eerste werken, het zijn totaal niet hetzelfde als zijn laatste werk. En elke kunstenaar, je gaat door een soort van levenstransitie. En er zijn ook kunstenaars die hun hele leven lang één ding kunnen doen en daarin kunnen blijven en dat voor de rest van hun leven kunnen uitwerken. Maar wat ik veel meer merk nu bij vrienden en mensen om ons heen, dat we door fases heen gaan. Weet je wel, we hebben een potloodfase, dan hebben we een stiftenfase en daarna hebben we een hele we gaan plastic grote sculpturen maken wat niks met tekenen te maken heeft. En dat zijn de limitaties eigenlijk. Dus binnen het tekenen komen we dan tot het maximale. En dan is oké, het is op. We weten het niet meer. En dan stappen we op de kleurpotloden. En dan die helemaal uitgemerkt. En dan is het op. En dan, sculptuur in. Is ook heel interessant. En dan zijn we sculpturen aan het maken met klei. Dus ik ben benieuwd of jij dan in die consistentie doorgaat gaan. Dat weet je niet totdat je daar bent hoor. Of dat je dus inderdaad ineens een andere vorm gaat vinden om het te uiten.
Ja. Nou, dat is wel een interessante vraag inderdaad. Want er komt wel, natuurlijk heb ik ook momenten dat ik denk, ja, ik ken dit nou wel wat ik aan het maken ben. Of ik weet al dat ik het kan. En dan heb je niet meer dat verrassingsgevoel of zo van, oh ja, mijn werk is af. En ik weet nog dat de eerste paar van deze grote tekeningen die ik maakte voelde echt als een soort bevalling, weet je wel. Dat is dan je baby, zo van, oh. En dan hangt het er en dan knip je de navelstreng door. Dus het gewoon een plaatje. Maar ja. Goed, zo voelt het wel een beetje. Eerst ben je helemaal verbonden ermee. En dan op een gegeven moment. En dan is dat ook weer. Ja. Dan zie je het niet meer of zo. Net als dat je je eigen gezicht in de spiegel ziet. Je weet eigenlijk niet eens hoe je er zelf uitziet. Want je bent het zo gewend om te zien dat je niet echt meer een oordeel hebt of zo. Terwijl als je nieuw werk maakt, dan kan je echt een soort heel erg verrast zijn door wat je zelf hebt gemaakt. Van, dat ik dit heb gemaakt. Wie had dat gedacht? Ja, zeg maar. Ja. Dus ik zoek wel weer een beetje naar een bepaald soort vernieuwing. En ik probeer die wel te blijven zoeken. En soms is dat wel lastig, omdat je ook wel. Nou ja, ik heb niet meer zoals op de academie dat er mensen aan je gaan trekken en zeggen wat er niet goed is. Of wat er wel goed is. Of die kritiek van buitenaf die je soms echt even een andere richting op duwt.
Ja.
Daardoor heb ik wel soms de neiging om te denken van, ik zit iets te veel in mijn comfortzone of zo. Dus ik zoek wel manieren om daar ook weer uit te komen en weer nieuwe stappen te zetten.
Maak je ook wel eens uitstapjes naar hele andere vormen? Wat niet abstract is bijvoorbeeld, maar heel exact.
Dat wel. Ik maak wel eens. Misschien hebben mensen die ook wel op mijn Instagram of zo gezien van die dino-tekeningen, pentekeningen. Ik kan wel realistisch werken ook. En soms vind ik dat ook wel lekker, omdat je dan inderdaad niet zo heel creatief hoeft te zijn, maar gewoon een plaatje namaken.
Ik kan dat niet, dus voor mij is dat ook heel creatief.
Ja, goed. Nee, maar creatief bedoel ik met dat je echt iets creëert, dus dat je
uit het niets,
iets uitvindt. Als je iets namaakt, dan weet je van tevoren al hoe het moet worden en dan hoef je het alleen nog maar uit te voeren. En het is gewoon een vaardigheid die ik er wel heb. Gewoon, dat heb ik jarenlang geoefend, dus daarvan weet ik, dat kan ik gewoon uitvoeren en dan hoef ik het alleen nog maar te doen. En dan hoef ik er niet zo bij na te denken. Dus dat is wel lekker af en toe om even te doen. Maar het voelt wat minder als autonoom werk.
Grappig dat je dat zegt. Terwijl het eigenlijk ergens toch wel autonoom is jouw werk is. Maar ik snap wat je bedoelt. Ik snap dat het niet zo voelt. Nadat je zoiets hebt gedaan en je gaat weer terug naar je autonoom origineel werk, zeg maar, dan ga je wel weer terug naar de oude stijl eigenlijk wat je eerst al deed. Dus het is niet dat je dan een andere stijl creëert omdat je uitstapje hebt gemaakt naar iets
nee,
anders.
Nee, maar dat is ook iets wat. Het gebeurt ook gewoon. Ik kom elke keer weer bij diezelfde stijl uit. En dan soms denk ik wel eens van, ja, maar moet ik dan niet iets totaal anders doen? Maar voordat ik het weet, kom ik er toch weer bij uit. Ja. Dus
misschien ben jij gewoon de consistente kunstenaar die gewoon dat
ik hoop het niet, want op een gegeven moment word ik het zelf ook wel een beetje zat. Maar ik denk dat de stappen die ik zet ook gewoon klein zijn. Ik denk dan soms ook van, er zit helemaal geen ontwikkeling in mijn werk. Maar als ik dan kijk naar werk van 5 jaar geleden, dan is het toch wel anders.
Ja.
Dus uiteindelijk gebeurt het vanzelf. Als je maar genoeg maakt, dan krijg je wel dat het verandert.
Ja. Ik denk dat veel kunstenaars niet bewust zijn van hun eigen ontwikkeling. Totdat je het echt voor je ziet en dan zie je het verschil.
Want als ik echt ga nadenken over wat is nu de volgende stap? Wat moet ik nu? Dan loop ik helemaal vast. Dan komt er een soort blokkade van ik weet het niet. En dan denk ik aan een eindproduct en dat heb ik dan niet. En dan is het nooit goed genoeg. Dus dan blokkeer ik volledig. Dus ik moet het gewoon een soort van laten gebeuren, denk ik.
Ja, en gewoon organisch laten vloeien.
Ja.
Ja, zoals het eerst ook ooit is gekomen, neem ik aan.
Ja.
Vertrouw het proces. Ja, is wel zo.
Dat zei ik maar het laatste ook. Trust the process.
Soms wel belangrijker dan de uitkomst.
Ja.
Ja.
Raarste commentaar wat je hebt gehad op je werk. Geef mensen als commentaar. Hoor je feedback wat mensen vinden van je werk.
Nou ja, er kwam wel eens een mevrouw naar me toe. Die kwam gewoon schaterlachend naar me toe. Zo van, ik vind het zo geestig je werk. En toen dacht ik nou, oké.
Okay. Wat vond ze er geestig aan?
Ik weet dat kon ze ook niet onder woorden brengen.
Het raakte de funny bone.
Ja, ik weet ook niet zo goed wat ik dat nou als een compliment moet opvatten. Dus ik heb het er maar bij gelaten. Ik dacht, oké. Okay.
Jij?
Ik zie jou nu een heel verhaal aan gaan met die mevrouw.
Oh, hell yes, dat ik heel verhaal ging gaan met die mevrouw. Jij gaat niet weg doordat ik weet waarom je lacht. Wie moeten we hierna bespreken? Ken je nog meer mensen creatief?
Ik ken er een hoop. Maar
niemand die
weer
wilt spreken.
Weer niet. Dat is het ding ook een beetje, zeker hier in Almere en omgeving. Dat is eigenlijk overal wel, dat heel veel kunstenaars oud zijn. Er zijn heel veel mensen die pas, en als ze met pensioen gaan, de ruimte voelen om kunst te gaan maken. En daar is niks mis mee. Met die mensen is niks mis. Alleen je merkt wel dat je op een andere mindset hebt of zo. Dus ik vind het ook wel lastig om echt gelijkgestemde te vinden in de...
Is dat een probleem? Ik hoor het bij meer mensen, denk ik. Hebben we, en als die plek er komt, kom je dan? Dus missen wij een plek waar we met creatieven samen kunnen komen, met gelijkgestemden van dezelfde leeftijd, van de meest dezelfde categorie? En als die plek er is, als er een event is, als er iets is waar je zulke mensen gaat ontmoeten, ga je komen?
Nee, maar ik ben altijd meer van de 1-op-1 of 1-op-2 situatie.
1-op-2. Badoemtje.
Ja.
Nieuwtje?
Dat is nog een leuke topic om een podcast over te houden.
Ja?
Creatieven en hun sociale vaardigheden.
Oh ja, nul.
Maar je zegt altijd dat je socialer wil zijn, maar als het erop aankomt, wil je dat niet.
Nee, precies.
Ja, precies. Als je vraagt van, zie je het zitten als Creative Café en een bijeenkomst? Nou, ja, leuk. En dan op een gegeven moment denk je van, mijn aanmeldingen.
Nee.
Ja, vraag het allemaal aan social awkward people om bij elkaar te komen.
Ja.
Heerlijk. Waar loop jij op vast, Floor? Wat is op dit moment om mijn karakter te doen? Nice.
Is wel zo, ja.
Want?
Nou, ik zit mezelf natuurlijk volkomen in de weg. Inderdaad, de manier waarop mijn brein gewired is, zeg maar. Dat ik denk, is niet echt productief of zo. Hoezo? Dat je de hele tijd smoesjes moet gaan bedenken om jezelf aan het werk te krijgen. En om jezelf een beetje in het gareel te laten.
Maar je bent een creator. Je creëert zoveel. Dat ben je toch?
Ja.
Dat heeft elke creator denk ik wel een beetje.
Ja, dat denk ik ook wel. Dat hebben we misschien allemaal wel gemeen. Dat je een soort van...
Je moet die push hebben om te...
Ja.
Om te starten.
Ja, bijvoorbeeld van ik werk graag alleen, maar eigenlijk kan ik niet alleen werken omdat ik mezelf niet genoeg kan motiveren. Dus een soort van alleen dat dilemma al zo van ik wil niet voor een baas werken, maar ik heb een baas nodig om me te vertellen wat ik moet doen.
Je hebt een manager nodig. Neem zo'n gast aan.
Precies, maar waarschijnlijk kan ik daar ook weer niet tegen.
Dan sla je hem weer, dus jij bent de baas.
Jij moet me vertellen wat ik moet doen, maar je mag je niet bemoeien.
Ja, Diewertje, wat is op dit moment je allergrootste probleem? Grootste blokkade. Business, leven.
Mijn allergrootste blokkade.
Ja, problemen in je bedrijf.
Heb je even?
De allergroot, niet allemaal. De top dog, number one, first problem.
Aan de ene kant weten dat je goed bent in je werk, maar dat aan de andere kant denken van waarom eigenlijk?
Waarom? Die snap ik niet helemaal.
Die imposter syndrome.
Ah, ja.
Hoe meer je weet, hoe meer je te weten komt, hoe meer je denkt van, jeetje, wat weet ik eigenlijk nog weinig.
Ja, weet ik het eigenlijk wel.
Ja, weet ik het eigenlijk wel. Hmm. En dan vervolgens kom je weer in een gesprek met iemand terecht. En dan blijkt dus wel dat je het verdomd goed weet. Ja. En dat jij eigenlijk ook wel gewoon goed bent in wat je doet.
Stukje zelfvertrouwen ook. En jouw allergrootste businessprobleem nu? Los van je karakter. of is dat nummer op die point? Ja?
Alles komt daar wel op neer, ja, uiteindelijk. Maar het is inderdaad gewoon... Zo'n dilemma tussen, je moet geld verdienen, maar je moet niet je werk gaan maken om er geld mee te verdienen, want dan wordt het slechter werk.
En meer geld vragen voor je werk?
Ja, maar ook vooral mensen vinden die het ervoor willen betalen. Ja. Ik denk dat dat nog lastiger is, want gewoon jezelf verkopen. En op het moment dat je stress hebt over dat je geld moet verdienen, is dat eigenlijk heel slecht voor je creatief zijn. Tenminste, ik heb dat wel in elk geval. Ja.
Bij mij is het juist de motivatie om harder te gaan. Om juist, zeg maar... die druk, die persoon die moet drukken over mijn schouders om het, zeg maar, die deadline te halen, is het geld die opraakt bij mij.
Maar dan heb je wel een opdrachtgever waarschijnlijk?
Of? Nee, niks. Ik heb niks. Ja. Ik heb een bankrekening. Ik heb nu mijn rekeningen betaald en hij staat op nul.
Ja.
En we richting de volgende einde van de maand alweer de rekeningen komen. En ik sta nog steeds op nul. Ja, dat is bij mij de druk om dat belletje te plegen, om die sales te doen, om te gaan zoeken naar... Okay. Dus de push om het werk te gaan creëren of te verkopen of het geld te krijgen eigenlijk.
Ja, nou, ik denk dat ik ook gewoon nog niet goed genoeg weet hoe ik daaraan moet komen, zeg maar. Dus ik weet niet welk belletje ik moet plegen, welke knop ik op moet drukken. Het moet meestal een soort van op mijn pad komen. Iemand die zegt, ik wil een werk van je. En ik weet niet wie ik daarvoor moet bellen. Van,
ja, dat is het verschil met opdrachtgevers of geen opdrachtgevers.
Ja, ja, van ik kan wel werk gaan maken als ik geld nodig heb, maar daarmee verdien ik niet per se geld.
En je zou niet een werk doelgericht kunnen maken voor een specifieke klant en het dan aan ze verkopen. Ik zou een verhaal vertellen. Een vriend van me, die heet Peter de Krom, en die heeft schatgraven gemaakt. Het is een vrij werk, het is van zichzelf. Hij is fotograaf toevallig. En hij heeft een 1.000 euro in euromuntjes omgetoverd. Hij heeft een schatkistje gekocht, 1.000 euro erin gezet. Hij dacht dat hij een schatkist van, weet ik veel, 1,5 meter stond. Oh, echt zo'n piratenschatkist wilde hij hebben, gevuld met muntjes, weet je wel. Dus toen hij 1.000 euro had omgezet in muntjes, bleek het een klein zakje te zijn. Zat, ja, yeah. Kut, ik kan helemaal niet met een grote kist, kan je helemaal niks. Dus heeft hij een klein kistje gekost, heeft hij hem erin gezet. Heeft hij 100 vierkante meter, dus 100 bij 100 heeft hij in het zand gegraven. Heeft hij 100 mensen uitgenodigd. Die mochten allemaal hun handen uitstrekken, 1 meter een rondje maken. En daar mochten ze graven. En dat heeft hij gefotografeerd met een hoogwerker van boven naar beneden. Dus je zag ze elke 5 minuten een stukje dieper, een stukje dieper, een stukje dieper. En op een gegeven moment zag je alleen maar nog hoofdjes, zeg maar, in vierkante meter. Heeft hij 6 foto's gemaakt, van boven tot aan beneden, tot die persoon de schat heeft gevonden en die mocht hem houden. En hij is verkocht aan een bank. Hij zei, een bank met 6 verdiepingen. Dat je de bovenste, hoe hoger je gaat bij de bank, hoe dichter je bij de directie komt, hoe dieper ze in het gat zijn gegraven, zeg maar. Dus bij elke vloer kreeg je 1 foto. En hij is langs alle banken gegaan. En hij heeft het zo proberen te verkopen voor heel veel geld. En het is hem uiteindelijk gelukt, zeg maar. Dus een van die banken heeft nu al die foto's langs de lift. Dat naarmate je hoger gaat, je steeds dieper eigenlijk in het gat begint te graven. Op zoek naar die schat. Dus zou je iets kunnen bedenken voor een sector, voor een bedrijf, voor een bank. En dat kunnen creëren en dan hun kunnen verkopen.
Nou, ik vind het een geniaal verhaal, maar ik ja, dat die manier van denken, die ontbreekt bij mij een beetje. Ja. Van
het gaat gewoon intuïtief creëren.
Dat is het. En daardoor is het ook zo moeilijk specifiek te maken van dit is echt iets voor jou.
Ja.
In feite zou het iets voor iedereen kunnen zijn of juist voor helemaal niemand. Dus ja. Het is een beetje te algemeen misschien, omdat het gaat misschien meer over een soort van algemene menselijkheid. En er zijn zat mensen die het interessant vinden, maar dat zijn niet per se altijd kopers. Dus.
Ja, nou, volgens mij zijn we nu. Dankjewel voor je tijd. Was gezellig.
Graag gedaan. Ja,
was leuk.
Wil jij nu meer weten van Creative Café? Ga dan naar onze website creative-café.nl.